is niet de volle warmte. Okay. Nee.
Nou, Arno, nogmaals. Ben ik te verstaan zo? Nee? Oké. Okay. Ik wil graag zegen voor jou uitspreken. Dank u, Vader, dat Arno hier in ons midden mag zijn, Heer. Heer, we zongen net, als we aanbidden, bouw uw troon, Heer. En Heer, het gebed is het belangrijkste, Heer. We kunnen veel praten, veel zingen, veel dingen doen, Heer. Maar praten met u, wat uw Zoon Jezus ook heeft laten zien, dat is het allerbelangrijkste. Heer, zegen Arno in de woorden. Wilt u uw geest, ja, wilt u hem volmaken van uw geest, dat de woorden die hij spreekt, tot ons mogen komen, Heer. Vul ons met uw Heilige Geest. Amen.
Amen. Dankjewel. Goedemorgen. Leuk om hier weer te zijn. Ik ben tussen 2004 en 2007 jongerenwerker, pastoraal werker hier in de gemeente geweest. Vandaar dat er met een aantal mensen heel veel herinnering en geschiedenis is. Maar gelukkig zijn er ook heel veel mensen die ik niet herken. Want het betekent ook dat God nieuwe mensen aan de gemeente toevoegt. Het gaat goed met ons. We zijn nu bijna 7 jaar in Alphen aan de Rijn. We hebben mogen bouwen aan de gemeente en hebben ook daarin hele mooie resultaten mogen zien. Er zijn ook best nog steeds moeilijke dingen, lastige dingen, maar dat hoort in iedere gemeente. Privé gaat het ook goed. 2 jaar geleden hebben we best een hele roerige tijd gehad, waarin mijn schoonmoeder overleed, heel plotseling. Mijn zus overleed op de camping, mijn buurman, met wie ik iedere avond een biertje deed. En volgens zijn zwager was het toch wel heel raar dat hij dat zijn zwager die overleed een buurman had die dominee was en bier dronk. Dat is een gekke tijd. Maar we zijn ons aan het herstellen en dat is mooi. Jullie krijgen ook de groeten van Doreen. Ze is voorzitter van het thuisfrontteam van de zendelingen die afgelopen week terug zijn gekomen voor een jaar verlof. En ze hebben een welkomstreceptie in de kerk, dus daarom is ze niet meegekomen. Dus dat even een klein stukje inleiding, geschiedenis. Ik wil met jullie vanmorgen spreken over het thema Het is geen geintje. En dat thema dat staat eigenlijk bijna letterlijk in de Bijbel, alleen dan met andere woorden. Het komt uit de 2e Petrusbrief en ik moet zeggen, ik ben een fan van Petrus. De Heer Jezus is natuurlijk de meest bijzondere persoon die in de Bijbel voorkomt. Maar als ik mij wel eens probeer te identificeren met personen uit de Bijbel, dan heb ik toch over het algemeen wel snel een link met Petrus. En ik vind dat een ontzettende fascinerende discipel, van hoe hij vooraan staat als het vooraan kan zijn. Een grote mond heeft van tijd tot tijd, maar af en toe ook een angsthaas is die wegrent als het erop aankomt. En in veel van die dingen, de mooie, maar ook wel in de minder mooie dingen, herken ik mij regelmatig. En deze 2e brief die Petrus schrijft, dat schrijft hij echt aan het einde van zijn leven. Op het moment dat hij weet ook, het einde gaat komen. En afgelopen week hebben wij bij ons in de gemeente de oudste broeder, broeder Jan de Looy voor Jaap, die kent hem, moeten begraven. En weet je, de laatste woorden die iemand zegt zijn vaak zo bijzonder. En dat zijn van die woorden die diep tot je doordringt. En Petrus, die heeft zijn leven lang nadat hij een discipel van Jezus geworden is, een visser van mensen geworden is, heeft hij Jezus gevolgd, heeft hij Jezus bekendgemaakt. En zo eigenlijk deze 2e brief is zo'n brief waarvan hij zegt van, mensen, ik wil het nog 1 keer onderstrepen. Wil je dit alsjeblieft heel goed in je oren prenten, in je hart schrijven? Want dit is van essentieel belang. En dan begint hij die brief, ik ga niet meteen vanaf het begin lezen, gaat hij uitleggen hoe Christus het fundament is van ons leven. En dat schrijft hij aan mensen die geloven. Maar hij legt het nog een keer uit. Mensen, het gaat niet om wie wij zijn of wat wij doen, maar het gaat om wie Christus is en wat hij gedaan heeft. Christus heeft ons het kostbare geloof geschonken. Geen verdienste van wie of wat dan ook, het is een genadegave van God. Christus heeft ons geroepen en hij heeft ons kostbare en rijke beloften gedaan. En omdat wij daarop gereageerd hebben, besef dat goed, hebben we deel gekregen aan de goddelijke natuur. En als die basis helder is van mensen, oké, je weet het wel, maar ik wil het nog een keer heel duidelijk onderstrepen. Dan zegt hij, dit is de basis, het geschenk wat we gekregen hebben. Maar nu je een kind van God geworden bent, is het niet genoeg om een kind van God te zijn. Maar span je daarom in met alles wat je hebt om te groeien in je geloof, om je geloof te verrijken. Dat is dus geen werken om genade te verdienen. Maar dat is, ik ben een kind van God geworden. En omdat ik een kind van God geworden ben, wil ik groeien in mijn geloof. En de primaire inspanning is dat we in Christus zijn. Dat blijft een fascinerend iets. Want wat moet ik doen om te groeien in mijn geloof? Ik moet in Christus zijn. Dat beeld uit Johannes 15, de ware wijnstok. Ik vermoed dat de meeste mensen dat Bijbelgedeelte wel kennen. Dat is een gek iets. Blijf in mij. Maar een rank is toch in de wijnstok? Wat moet je doen om in de wijnstok te zijn? Niks. Ja, toch wel, want je moet in me blijven. Sappen indrinken. Sappen indrinken, sappen doorgeven, zodat je vrucht draagt. In Christus zijn is de primaire opdracht. Verbonden zijn met Hem. Groeien door Hem, doordat we in Hem zijn, ons met Hem identificeren. En dan zie je, Galaten 5 vers 22, de vrucht van de geest. En Petrus noemt het hier even wat anders. Als je het eerste stukje van de tweede Petrusbrief leest, dan zegt hij, je groeit in geloof. Je groeit in deugdzaamheid, je groeit in zelfbeheersing, in kennis, volharding, vroomheid, broederliefde en liefde voor allen. En eigenlijk is dat de logica voor een christen, dat je niet één van die dingetjes uit de vrucht van de geest pakt, of één van die dingen die hier in de tweede Petrusbrief staan, eruit pakt en zegt, dit jaar wil ik meer gaan groeien in vroomheid. Dit jaar wil ik wat meer groeien in geduld. God geeft me het snel. Nee, het is een totaal pakket wat helemaal bij elkaar hoort, waardoor je meer op Christus gaat lijken. En als Petrus dat heeft uitgelegd, dan zegt hij, weet je, dit lukt alleen als we een hartsrelatie met Hem hebben. Daar draait het om. The famous last words from the apostle Peter. Het is een testament waarin hij ons meeneemt in wat hij zegt van, en dit is belangrijk om te groeien in je geloof. En dan komen we bij het gedeelte wat ik met jullie wil lezen vanmorgen en wil bespreken. De tweede brief van Petrus vanaf vers 16. Toen wij u de glorierijke komst van onze Heer Jezus Christus verkondigden, baseerden wij ons niet op vernuftig verzinselen. Integendeel, wij hebben met eigen ogen zijn grootheid gezien. Want hij ontving van God de Vader eer en luister, toen de stem van de majesteitelijke luister tegen hem zei, dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. Die stem hebben wij zelf uit de hemel horen klinken, toen wij met hem op de heilige berg waren. Ons vertrouwen in de woorden van de profeten is daardoor alleen maar toegenomen. U doet er goed aan. Uw aandacht altijd daarop gericht te houden. Als een lamp die in de donkere ruimte schijnt, tot de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Besef daarbij vooral dat geen enkele profetie uit de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief. Mensen die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de Heilige Geest. Petrus is ooggetuige geweest van hetgeen wat hier gebeurd is. Hij stond erbij en hij keek ernaar. Voordat ik theologie ging doen, was ik politieagent. En het leukste van politieagent zijn vond ik, je hebt het voorrecht om overal met je neus vooraan te staan. Je weet precies wat er gebeurt, je ziet, je hebt het snelste de inzicht, het overzicht. Je leest de rapporten en je weet waar het over gaat en waar het over draait. En het heeft bij Petrus voor zijn eigen ogen afgespeeld. Hij heeft het gezien, hij heeft het ingedronken en nu hij aan het eind van zijn leven zijn testament opmaakt, schrijft hij hierover. En ik vond dat fascinerend toen ik daarover nadacht. Als we bedenken, dat wordt algemeen aangenomen, dat de Heer Jezus ongeveer 3 jaar lang in de bediening gestaan heeft, dat hij met de discipelen door het land heen getrokken is. En als we dan even grofweg rekenen, dan zijn dat ongeveer 1000 dagen waar het over gaat. En als Petrus aan het eind van zijn leven zijn testament opmaakt, iets gaat vertellen over de Heere Jezus, dan kiest hij 1 van de 1000 dagen wat hij beschrijft. En de dag die hij beschrijft is de dag van de verheerlijking van de Heere Jezus op de berg. Vermoedelijk de berg Tabor. Waarom juist die dag? Waarom heeft die dag nou zo'n bijzondere indruk gemaakt op Petrus dat hij dat aanhaalt? Waarom verwijst hij naar de verheerlijking op de berg? Nou, misschien is het goed dat we dat stukje nog weer even opfrissen. Ik wil met jullie ook lezen Matteüs 17 vanaf vers 1 tot en met 8. Een stem uit de hemel staat erboven in de NBV-vertaling. 6 dagen later nam Jezus Petrus, Jacobus en diens broer Johannes mee naar een hoge berg waar ze alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. Plotseling verscheen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren. Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als u wilt, zal ik hier 3 tenten opslaan. 1 voor u, 1 voor Mozes en 1 voor Elia. En er was nog niet uitgesproken of de schaduw van de stralende wolk gleed over hen heen. En uit die wolk klonk een stem: Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Luister naar hem. Toen de leerlingen dit hoorden, wierpen ze zich neer en verborgen uit angst hun gezicht. Jezus kwam dichterbij en raakte hen aan en zei: Sta op. Jullie hoeven niet bang te zijn. Ze keken op en zagen niemand meer. Jezus was alleen. Moet je eens voorstellen dat je daarbij was? Moet je eens voorstellen dat jij het voorrecht gekregen had om daar op de berg Tabor te zijn? Waar je met de Heere Jezus naar boven loopt en terwijl je daar bent, dat je ziet dat hij verandert. Dat hij begint te stralen op een manier zoals je hem nog nooit gezien hebt, maar wel wat indruk maakt. Dat zijn kleren wit worden als het licht. Dat je de heiligheid ervan af ziet spatten. Van wauw, dit is mijn Messias. Dit is mijn heiland, dit is mijn Heer. Ik vind het mooi, Eugene Peterson die heeft een bijbelvertaling geschreven in het Engels, dat heet The Message. En als hij hierover schrijft, dan zegt hij: ja, die 3 mannen die hebben daar een preview gekregen van de hemel. Ze hebben als het ware naar een trailer gekeken van hoe zal het straks zijn. En ze hebben iets mogen zien van hoe het straks wezen zal als we allemaal een verheerlijk lichaam hebben en in de heerlijkheid bij God de Vader mogen zijn. Dat gebeurde daar op die berg. En ik denk dat als je daarbij bent geweest, zoals Petrus, Jacobus en Johannes daarbij waren, dat zo'n beeld wat je daar meemaakt, zo'n belevenis die je daar meemaakt, je van je langzamerhand leven niet zal vergeten. Ik kan me voorstellen dat zoiets dagelijks op je netvlies gebrand blijft staan. Maar zelfs als dat niet waar is, dat dat een verzinsel van mij is, dat je zoiets iedere dag blijft zien, dan kan het toch bijna niet anders dat het heel weinig moeite gekost zal hebben om het opnieuw in gedachten te roepen. Want dit is een van de meest indrukwekkende dingen die deze mannen in hun leven meegemaakt hebben. Christus zien in zijn heerlijkheid. Wat een wonderlijke ontmoeting hebben ze daar gehad. En zelfs voor Mozes en Elia denk ik dat het bijzonder geweest is om de Heer in heerlijkheid te ontmoeten. We weten vanuit het Oude Testament dat beide de Heer Jezus al eerder ontmoet hadden. Mozes verbleef met hem 40 dagen op de berg Horeb. En later ontmoette Elia hem ook op diezelfde berg. Ze hebben een ontmoeting gehad met Yahweh, zoals hij zich in het Oude Testament aan de leiders, aan sommige leiders van het volk Israël openbaarde. Maar nu was het anders. Nu waren zij vanuit de heerlijkheid gekomen om Jezus, die aan de mensen gelijk geworden was, die op aarde was, die het gestalte van een dienstknecht had aangenomen, te ontmoeten. Maar daar op die berg was hij in dezelfde gedaante als zij. Op deze manier hadden Mozes en Elia dus al met hem gesproken. Maar toen bedekte de Heer in het gezicht van Mozes met zijn hand. En omwond Elia zijn gelaat met zijn mantel. Omdat de heerlijkheid voor hen te groot geweest zou zijn. En hoewel Elia slechts een mens was als wij, kon hij hem nu wel aanschouwen en met hem spreken. Konden de discipelen hem zien. Maar het was wel groot. Het was enorm groot. Mozes en Elia waren zelf ook verheerlijkt. En in staat hem te aanschouwen, met hem te spreken zoals hij was. En we mogen weten dat voor ons die dag gaat komen. Dat ook wij die verheerlijkte staat krijgen. Dat ook wij zo van aangezicht tot aangezicht, zonder bedekking, onze Heer kunnen zien en mogen zien. De discipelen stonden erbij en keken ernaar. En niet alleen met zijn ogen registreerde Petrus wat er gebeurde. Er was ook een stem uit de hemel die sprak: dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Luister naar hem. Petrus heeft gezien. Petrus heeft gehoord. Petrus heeft getuigd. En nu? Nu aan het einde van zijn leven maakt hij het nog een keer duidelijk. Mensen, het is geen geintje waar ik over praat. Dit is serious business. Het is niet verzonnen. Het is realiteit. En door ons als het ware mee te nemen naar de berg van de verheerlijking, wil hij tot het diepste van ons doordringen. En ons vertellen: mensen, ik heb een preview gehad van hoe het zal zijn in de hemel. Ik heb een voorafschaduwing gezien van hoe geweldig het zal zijn. Zorg dat je erbij bent. Mensen, dit is het mooiste, het beste wat je ooit in je hele leven, in de eeuwigheid overkomen kan. Hier draait het om. Christus komt terug. En we zullen hem zien. We zongen het net. Iedere knie zal zich buigen en elke tong zal belijden dat Jezus Christus Heer is. Maar ben je klaar om hem te ontmoeten? Gisteren hebben we broeder Delooy, een 95-jarige broeder uit onze gemeente, begraven. En zijn dochter gaf in de dienst een getuigenis over dat haar pa iedere dag met haar moeder bad. Of in ieder geval zeer waarschijnlijk bijna iedere dag deze woorden uitsprak: Heer, mag deze dag een dag zijn waarop wij ons verder voorbereiden op de ontmoeting met u. En ik denk, dat is zo mooi. Die man heeft het begrepen. Niet alleen omdat hij 95 jaar is geworden. Maar iedere dag wilde hij zich meer voorbereiden op de komst van Jezus. Wetend, ik sta straks van aangezicht tot aangezicht met u. Wij zijn de bruid en hij is de bruidegom. En wie gaat er binnenkort trouwen? Als je dat binnenkort gaat doen, dan weet je hoe druk je bent met de voorbereiding op die dag. Maar wij gaan allemaal binnenkort trouwen. Met de grote bruidegom. En bereiden we ons voor om hem te ontmoeten. Heilig jezelf, zodat je de heilige ontmoeten kunt. Voor Petrus is die ontmoeting op de berg zo duidelijk geweest dat hij zegt van: weet je, het is zo klip en klaar. Al de woorden die de profeten ooit gesproken hebben, die zijn te vertrouwen. Als God spreekt, dan kan je hem verstaan en mag je leren wat hij door zijn woord en door zijn geest tot ons wil zeggen. Petrus heeft hem letterlijk gehoord. En wij mogen hem door het woord heen steeds weer opnieuw horen. Door dat woord te lezen. Voor Petrus staat het als een paal boven water. God is betrouwbaar. En als God spreekt, dan doet hij wat hij zegt. Het vertrouwen van Petrus in God is door deze ontmoeting op de berg alleen maar toegenomen. Wat God zegt is waar. En als Jezus zegt, de Zoon van God, er komt een dag dat ik terug zal komen, dan is dat waar. Hij gaat komen en hij zal zijn gemeente, zijn bruid thuis halen. Dat is geen geintje. Dat is realiteit en het gaat gebeuren. En ja, het duurt lang. maar het komt. Richt je op de dag dat de morgenster opgaat in je hart. Poëtisch gezegd, leef met het perspectief voor ogen. Want de morgenster, een andere naam voor de Heer Jezus, zal komen. En dan zullen we hem zien. En ja, in deze dagen waarin de wereld op zijn kop staat, waar vliegtuigen de afgelopen week bijna dagelijks uit de lucht kwamen, dan is de reden zat om uit te zien naar de komst van Jezus. Op het moment dat je te maken krijgt met sterven van geliefden, ja, dan verlang je ernaar dat Jezus komt. En dan is je roep, Maranatha, Heer Jezus, kom spoedig. Maar als het goed gaat en je leventje zijn gang gaat, heb je dan ook nog wel zoveel behoefte? En ja, er zijn nog zoveel familieleden, vrienden, kennissen die Jezus Christus nog niet kennen. We kunnen er heel verschillend in zitten. Hoe sterk we ernaar verlangen dat Jezus op korte termijn komt. Hoe sterk je er ook in zit. En hoe actueel het voor je is en hoe groot je nood ook is. Of niet. De oproep vanuit dit tekstgedeelte is: bereid je voor. Maak je gereed om hem te zien. En als je je voorbereidt op de Heer Jezus, weet je, dan mag je weten dat de basis gewoon gelegd is door hem. Je hoeft niet het kindschap van God te verdienen. Dat is een cadeautje. Maar je mag wel streven om te groeien in geloof. Je mag streven dat je geloof gaat groeien. Dat je deugdzaamheid zal groeien. Dat je zelfbeheersing zal groeien. Dat je kennis zal groeien. Dat je volharding zal groeien. Dat je vroomheid zal groeien. Dat je broederliefde zal groeien. Dat je liefde naar allen zal groeien. Maar het punt wat Petrus hier voor de rest maakt in dit stuk is: lees je Bijbel. Lees je Bijbel en niet zomaar als een stukje van dat hoort er nu eenmaal bij om dagelijks 6 versen te lezen of 7 of 8 of 9. Even wegtikken en dan heb ik het ook meer gedaan. Maar lees het om je Heer beter te leren kennen. Om je voor te bereiden op de ontmoeting met hem. En bij het lezen van de Bijbel gaat het niet om jouw interpretatie. Maar het gaat erom wat God ermee bedoelt. De profeten, de wet, de brieven, de historische brieven staan in de Bijbel niet omdat het mensenwerk is. Nee, achter de auteurs is de Heilige Geest actief geweest. Die heeft gezorgd dat zij schreven wat geschreven is. God heeft de redactie gevoed waardoor de 66 boeken in de Bijbel gekomen zijn. En zoals wij ons door de Geest mogen laten leiden, zo heeft God de schrijvers en de samenstellers van de Bijbel geleid. Hij heeft gecoördineerd dat Gods woord zo tot stand is gekomen. En neem dat woord serieus. Het is geen geintje wat daar staat. In het tweede hoofdstuk van de brief gaat Petrus daar heel uitgebreid op in. Ook dat mensen heel makkelijk eigen verklaringen gaan geven aan de Bijbel. Hun eigen interpretatie. Het makkelijker maken als het te moeilijk is. Of mensen het nog moeilijker maken, zodat ze meer afhankelijk worden van de leiders van het volk. Zodat ze daar meer tegenop gaan zien. Maar dat is de bedoeling niet. Lees dat woord met een open hart, met een open geest. En vraag God om je door de Heilige Geest te openbaren wat hij tegen jou zeggen wil. Beste mensen. Petrus zegt vanmorgen tegen ons, geleid door de Heilige Geest, bereid je voor op de ontmoeting met de Heer. Door de eeuwen heen is er geroepen, we leven in de eindtijd. Er is grote verdrukking. We horen over oorlogen. We horen over hongersnoden. We zien de tekenen van de tijd. Het zal niet lang meer duren. Ik weet niet hoe lang het duurt. Ik kan het je niet vertellen. Ik ga ook geen voorspellingen doen over hoe lang het misschien nog gaat duren. Maar als ik Matteüs 24 lees, zie ik wel dat veel dingen die voorspeld zijn, die zullen gebeuren vlak voor de komst van Christus, dat die aan het gebeuren zijn. We horen in het nieuws slechts een fractie van wat er gaande is in de wereld. Maar de wereld staat op zijn kop. Maar we hoeven niet met de wereld op zijn kop te gaan staan. We mogen weten dat er een Heer is die alles in zijn hand heeft. Die op een dag alle tranen van onze ogen gaat afwissen. We mogen weten dat er een dag komt dat er geen rouw meer is. Dat er geen pijn meer is. Dat er geen jammerklacht meer is. We mogen weten dat er een bruiloftsfeest komt. Maar dat is geen Joodse bruiloft. Dat is geen bruiloft van slechts 7 dagen. Dat is een never ending party. Dat is een feest die een eeuwigheid gaat duren. En je mag erbij zijn. Je kan erbij zijn. Maar bereid je voor. Kom niet met vuile kleren. Kom niet zoals je bent. Ja, je mag komen zoals je bent bij Christus als een kind van God. Maar bereid je voor op het feest. Je bent inmiddels een kind van God geworden. En je mag je voorbereiden als een discipel, als een geheiligde, om klaar te zijn om dat grote feest met de Heer te gaan vieren. Parousianen, ik weet niet of jullie nog steeds zo genoemd worden. Prepare. Petrus heeft een preview gehad van hoe mooi het is. We hebben een kleine blik mogen werpen op wat er geweest is op de berg Tabor. Op de berg van de verheerlijking. We mogen weten wat er gaat komen. En ik hoop dat jullie, net als broeder de Looi uit Alphen aan de Rijn, die nu zijn Heer ontmoet heeft, dat je zal bidden. Heer, mag dit een dag zijn waarop ik mij verder voorbereid op de ontmoeting met Hem. Amen.